Tutto.
Yes. Got it.
Dan moet ik nemen aan gewoon got it te drukken.
Ja, got it. Ja, klopt.
All right.
Nee, goed. Wel, ik ga zo meteen in mijn rol kruipen. Allee, wij alle drie. En dan beginnen we rustig een intro. Ik denk misschien een vraag gewoon te beginnen. Dat ik even zal zeggen dat jij vanuit Antwerpen naar West-Vlaanderen bent.
Ja.
Hoe dat het daar verloopt als Antwerpenaar in het mooie West-Vlaanderen. We zullen daarmee starten. En dan gaan we gewoon rustig over in de topics dat je doorgestuurd hebt, Olly.
Dat is goed. Ja.
Oké. Okay.
Perfect.
Goed. Ja, Mike, ik ga even zeggen, ook in de intro, ik heb dat ook in een tekst gezet voor morgen, waarom dat we 2 weken geen podcast, omdat we met Kaunas bezig waren. Ik ga nog niet daarover beginnen, maar zeggen dat we met de anderen bezig waren.
Oké, okay, top, top.
Yes. Hey, hallo coaches. Welkom in een nieuwe aflevering van de Huddel, aflevering 26. Eerst en vooral onze excuses om het feit dat er de laatste 2 weken geen podcast is geweest. Maar dat komt omdat Mike en ik druk zijn bezig geweest met een ander project waarbij we al volop aan de gang zijn. Maar meer info schatten we te kunnen geven binnen de eerste komende weken. Dus meer info volgt daar zeker later over. Maar natuurlijk, zoals ik zei, aflevering 26, nieuwe coach. Hè, jullie zien hem ook onderaan het scherm. Dat is coach Olivier Peters, die momenteel aan de slag is bij de Kortrijk Spurs in West-Vlaanderen. Dag coach Olivier, hoe is het met u?
Hey, welkom Gunnar en Mike. Goedenavond. Ja, nee, alles goed. Allereerst heel blij voor de uitnodiging. Altijd heel fijn om over basketbal te praten. Zeker iets dat mij al menige jaren bezighoudt. En op deze manier is het wel de eerste keer voor mij, maar wel eens iets nieuw. Dus ik kijk er zeker naar uit. En ja, persoonlijk heel goed. Ben vorige zomer met het gezinnetje verhuisd van Antwerpen naar West-Vlaanderen. Hele nieuwe uitdagingen op verschillende gebieden, zowel werkgewijs als op het basketbalgebied, als naar het gezinsleven toe. Dus dat maakt dat ik na jarenlang coachen in Antwerpen, nu ook beslist natuurlijk om het iets dichter bij huis te houden. Dus nu coach in West-Vlaanderen, dus inderdaad bij Kortrijk Spurs. Dus mijn eerste jaar daar, zeer grote club. Maar dat wil meestal ook wel zeggen, zoals ik merk, heel veel werk. Maar dat vind ik wel leuk. Ik coach momenteel de U16A, de jongens. Maar ik doe daarbuiten ook wel nog andere zaken in de club. In die zin dat ik ook mee ben ingestapt in het High Potential project. Dus eigenlijk, kort verteld, zijn dat zowel meisjes als jongeren. Die verbonden zijn aan een sportschool. En dus in samenspraak met de club hebben die eigenlijk ingetekend voor een project. Dat die eigenlijk maandag en donderdag telkens 2 uren extra basketbal krijgen. Dus eigenlijk in een uurpakket met school. Maar zij komen dan naar de club. En ikzelf voor de jongens verzorgen die trainingen. Dat is eigenlijk zeer interessant om te zien ook. Omdat je kunt daar heel individueel werken. Het zijn kleine groepjes ook. In vergelijking met de 10 of 12 man die je s'avonds hebt op een clubtraining. Dus dat is dan hetgeen ik doe. En dan daarnaast de U16. En naar de toekomst toe zal ik wel zien wat op mijn pad komt, maar het is sowieso wel de bedoeling om daar de jeugd, hetgeen ik eigenlijk het liefste doe is met jeugd werken, is daar zoveel mogelijk jongeren, jongens en meisjes, maakt me niet uit, klaar te stomen richting seniors niveau. Dat kan zijn het hoogste niveau, dat kan zijn de tweede seniorsploeg, maakt niet uit. Dus voilà.
Oké, okay. Nee, leuk. Thanks voor de introductie. En je zei het zelf al, je bent verkast van Antwerpen naar West-Vlaanderen. Ik heb in de tijd de omgekeerde richting gemaakt, 8 jaar geleden ondertussen. Verstaan de mensen al ondertussen?
Ja, ik had het voordeel, ik heb nog altijd natuurlijk het voordeel dat mijn vrouw me eigenlijk enige tijd in het verleden heeft meegenomen richting deze kanten. Dus voordat we uiteindelijk beslist hebben om hier te gaan wonen, ben ik ook wel redelijk vaak mee geweest. En dat maakt die keuze ook wel makkelijker. Omdat ik merk ook van mezelf, eigenlijk op elk gebied dat ik me vrij snel kan aanpassen aan zaken en aan mensen. Dus nee, dat is doorgaans geen probleem. En het is wel altijd grappig dat mensen dat die vraag stellen, wat ik logisch vind, maar voor sommige mensen blijft het moeilijk om te geloven. Maar dat is dus geen probleem, die taalbarrière, als die er al is. Anderzijds ook niet met spelers. Dat was zo'n begin een beetje zoeken van, oké, Antwerpse coach. Een beetje misschien schrik voor de Antwerpse mentaliteit, dat weet ik niet. Maar eigenlijk vrij snel was dat ook aan beide richtingen goed.
Ja.
En uiteindelijk draait het ook om het spelletje. En dat heeft zich heel snel gezet. ook met de ouders toe. En ja, ik zeg het, vooruit weten woon ik binnenkort een jaar. En zit ik een jaar in de club. En ja, dat gaat supersnel. Dus ja, ik denk dat ik wel een aanpassingsperiode onbewust heb gekend.
Mm-hmm.
Maar ja, het was ook altijd een beetje zoeken. Hè. Ik heb bijna 10 jaar lang ook in dezelfde club gewerkt, hè, bij Antwerp Giants destijds. Ja, daar heb ik ook mijn eigen opgewerkt en ook mensen leren kennen die dat je zelfs voor het leven nu kent. Na 10 jaar lang, ja, als je dan verhuist en je gaat terug ergens opnieuw beginnen, is het toch ja, voor bepaalde facetten toch wel ja, weer een beetje van nul. Maar dat was ook wel voor mij ja, een hele leuke uitdaging op dat moment. Ik was ook wel toe aan iets nieuws. Weer iets, ja, een nieuwe frisse wind. En zoals ik heb gezegd, ja, het is een hele grote club met heel veel uitdagingen, maar ook wel heel veel potentieel naar coaches toe. Wordt wel wat gevraagd in die zin ja, dat je natuurlijk wel ja, veel trainingen geeft. Toch iets meer dan doorgaans.
Mm-hmm.
Dus ook altijd een beetje zien dat je dat kunt gepland krijgen met gezin. Maar ja, voorlopig lukt dat aardig. En, ook leuke gasten om mee te werken, zowel jongens als meisjes. Zijn zeer competitief ingesteld. Dus voilà. Ja, tof.
Nee, oké, okay, leuk. Coach, toen we in contact waren met jou voor de podcast, hè, vragen we altijd, we doen dat bij iedere coach, dat er bepaalde topics zijn waar je graag over wou babbelen. En je hebt er ons een aantal doorgestuurd, waarvoor dank. En het eerste dat eigenlijk op het lijstje stond, was zelfontdekkend leren. Denk vanuit dat wat is het high potential gegeven, dat ook wel vaak aan bod zou komen. Kunt u daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, dat was eigenlijk vrij snel dat dat op mijn lijstje kwam. Omdat, ja, ik ken altijd... Of ik probeer altijd te vergelijken met het feit dat ik zelf heb lesgegeven. Tot vorig jaar stond ik in een school. En ik heb daar bijna 10 jaar lesgegeven. En ja, eigenlijk zijn er heel veel parallellen te vinden met basketbal. In die zin dat ik door de jaren heb geprobeerd, of ook vooral geleerd heb van de ja, leerlingen op een school of de spelen op een veld, is dat als je alles voorkoudt, om het zo te zeggen, als teacher, dat dat vaak het gegeven creëert dat het in het ene oor ingaat en het andere oor eruit.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel... Of ik, nee, met altijd wat ik zeg, ik denk dat er heel veel mensen zijn, leerkrachten, coachen, maakt niet uit, die naar mijn mening of naar mijn ervaring soms te veel aan het woord zijn, hun instructies zodanig lang houden en soms niet duidelijk. En dan zie je spelers kijken van, oké, wat bedoelt de coach nu eigenlijk? En je ziet ze al nadenken, dat is op zich goed. Maar het is te veel informatie voor eigenlijk ja, de opdracht te verkrijgen die ze willen. En dan moeten ze na 10 minuten introductie misschien eraan beginnen. Ja, en dan loopt dat vaak vast. En ik wil er eigenlijk vooral mee zeggen, uiteraard moet er soms wel instructies zijn. Maar ik probeer zeker mijn jeugd zoveel mogelijk het los te laten waar kan. En de spelers zelf te laten nadenken. De spelers soms zelfs te laten botsen bewust. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Je geeft een bepaalde opdracht en je gaat bewust de spacing verkleinen. En dan zie je die spelers, ja, je ziet die balverliezen creëren. Je ziet die nadenken, je ziet frustraties, zowel offensief als defensief. En dat is hetgeen dat je dan wil. En dan komen er allerlei vragen van coach, waarom help je niet of coach dit? En dan zeg je, ja, doe dat gewoon terug opnieuw en probeer gewoon terug opnieuw en probeer dat op te lossen. En dat is natuurlijk een proces dat lang duurt. Hè. Dat is niet op 1, 2, 3. Dat is ook iets dat je in een club, als je dat er wilt inbrengen, ja, dan moet je dat ook wel bespreekbaar maken met andere coaches, met coördinatoren enzovoort. Maar dat is iets dat ik toch wel heel hard achtersta als jeugdcoach, is dat spelers de kans moeten krijgen voor eigenlijk zelf oplossingen te zoeken voor bepaalde zaken. Uiteindelijk is het ook logisch ergens als het spelers zijn die het moeten doen op het veld. Als coach kun je aanwijzingen geven en sta je aan de zijlijn, uiteraard. Maar ik zie mezelf dan op bepaalde momenten iets meer als motivator en als ja, stuurder waar nodig. En dan merk ik wel, als ik dan binnenkwam in de club bij Kortrijk, dat dat heel confronterend was voor die spelers. En inderdaad, bij het High Potential project heb je dan nog meer tijd om met een minder aantal spelers aan de slag te gaan. En kun je veel meer in dialoog gaan. En dan geef je dus op bepaalde oefeningen die je niet op een wedstrijd terug ziet. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, we zijn bezig met shooting en ik vraag mijn spelers van, ik wil dat je extra hoog shot, maar echt overdreven hoog shot. En die doet dat dan en die ballen die vliegen helemaal naast. En ze zeggen, coach, maar allee, ik scoorde geen ene. Ik zeg, nee, oké. En dan doen ze weer voort en dan vond ik, mijn coach, waarom moeten wij deze eigenlijk doen? Ik doe dat toch in de wedstrijd? En dan probeer ik die spelers zelf het antwoord te laten geven. En als er zowel een speler bij zegt, ja, ik denk, coach, dat je aan mij vraagt, omdat ik vaak veel te plat shot. Mm-hmm. Ja, oké, okay, goed. En dan probeer je zo in interactie te gaan met de spelers. En je ziet dat die heel snel bepaalde zaken wel eerder ergens opslaan. En daar gaat het over. Hè. Dat gaat over informatie opslaan ergens in jezelf. En dan proberen dat te verfijnen naar beter uitvoering. En dat is toch iets dat ik zeker wil meegeven vanavond. En ik zeg niet dat dat heiligmakend is, maar ik vind wel als je... Ja, dat kunnen zelfs met kinderen doen, ik spreek nu voor jeugd. Ja, voor mij is er bijna geen enkele training waar ik daar niet in steek. Is dat ik spelers zelf laat nadenken, zelf oplossingen laat zoeken, bepaalde zaken bewust insteek voor hun uit te dagen. Ja, daar ben ik wel heel hard mee bezig.
En hoe je dat oplost... Allee, hoe is dat dan spelers onderling? Mogen ze elkaar corrigeren, helpen? Of, want soms kan dat zo wat chaos veroorzaken. Hè? Allee, chaos is niet altijd slecht, maar...
Tuurlijk, nee, dat is een terechte opmerking. Hè. Dus inderdaad, dat is iets wat ik heel vaak probeer, of constant, dat is, blijft toch een hele moeilijke te zijn, is dat spelers leren communiceren met elkaar. Mm-hmm. Dat kan zowel zijn in defense als offensief, maar ook inderdaad op momenten dat je inderdaad chaos creëert. Uiteraard wil dan over zorg basketbal gaan. En dat is die een transfer die uitdagend is, maar ook moeilijk. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik een speler eruit haal tijdens een drill of apart en ik die bijvoorbeeld een eigen opdracht geven of een specifiek opdracht in die drill. En dan zie je dat die speler die instructies eigenlijk vrij snel vertaalt naar zijn ploegmaten. En dan zie je al vaak veel betere oplossingen. Als het dan echt niet gaat, uiteraard dan treed je in als coach en dan help je uiteraard. Ik heb niet gezegd dat je volledige training loslaat. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat is een beetje zien wat je krijgt. Uiteindelijk, als je bepaalde trainingen... Je bereidt de trainingen voor, bepaalde topics komen aan bod. En als jij zaterdag ineens een defense tegenkrijgt die je totaal niet verwacht, of totaal anders, ja, dan ga je het ook moeten doen. Mm-hmm. En je hebt je aantal time-outs wel als coach, akkoord. Maar ook eens die op zijn die op. Ja, dan kun je juist dan roepen als je wilt. Als er dan veel supporters in de zaal zitten en ze horen niet, heb je ook een probleem. Dus ik probeer eigenlijk altijd situaties te simuleren, zoveel mogelijk, die ook in de wedstrijd aan bod kunnen komen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk, ja, die simulatie is eigenlijk een beetje een rode draad, altijd in mijn trainingen, in mijn wedstrijden. Niet te veel tactisch, in de zin van echt van, hey, je moet aan het daar lopen, je moet dit, je moet dat, je moet dit. Mm-hmm. Maar echt simulaties maken, oké, wat krijgen wij tegen, of wat kan je tegenkrijgen op je 16 niveau, bijvoorbeeld. En je maakt daar je oefeningen rond. En je giet dat in je oefeningen. Ik maak heel vaak geïntegreerde oefeningen, dus vrij weinig geïsoleerde oefeningen, maar echt... Ik zeg maar iets, passing, shooting, dribbling in één oefening. Mm-hmm. Met verschillende spelers, soms zelfs met twee ballen, met drie ballen, maakt niet uit. Mm-hmm. Heel veel two-ball drills ook. En dan zie je die spelers, die kunnen niet anders dan nadenken. Als ze niet nadenken, dan krijgen ze twee ballen op hun.
Ja.
Dat is gewoon heel simpel. Dat is, na een pas moet ik al direct naar de andere kant kijken, want ik kom misschien een tweede pas, of ik moet misschien een circle move doen, of ik moet misschien gaan rebounden. Dus ik creëer die situaties in de wedstrijd. Als jij een shot neemt en je mist, en je moet terug in transitie, je moet er ook direct staan. Dus en dat is heel interessant om te zien wat er gebeurt. En ik vind het ook heel leuk om zo in oefeningen te verwerken. Maar nogmaals, in het begin is dat voor spelers heel veel struggle. Wat ook wel belangrijk is in dit gegeven, vind ik, is dat je niet elke training andere oefeningen moet voorzien. Mm-hmm. Ik ken coaches met respect en die zijn dan elke training opnieuw zijn die heel lang bezig met van alles te voorzien en creatief te zijn en dit en dat. En dan denk ik, oké, maar op het einde van de rit... Ik zeg, wat hebben ze nu uiteindelijk onthouden en naar wat wil je naartoe? En dan weet ze het eigenlijk zelf niet meer, omdat het gewoon te veel is in hun hoofd. Dus baken dat af. Zie wat je wilt bereiken op een jaar of op 2 jaar tijd met je ploeg. 5, 6 drills van dat, 5, 6 drills van dat. Dat is al meer dan genoeg en houd het vooral ook simpel bij die gasten. Het wordt vaak veel te moeilijk gemaakt, vind ik.
Ik denk dat dat sowieso iets is, hè, Olivier, dat er vaak dat je te fancy wilt zijn voor wat je wilt bereiken. Is het dan ook heel veel dat je een 2 tegen 2, 3 tegen 3 situaties of zelfs dan 4 tegen 4 situaties brengt in je trainingen?
Ja, dus in principe, ik heb er een paar weken geleden nog met mijn ploeg een discussie over gehad, ga ik zoveel mogelijk maximum naar 4 tegen 4.
Mm-hmm.
Zeker, ik ben vaak met 12 spelers en dan heb je 3 op naar 4. Ik vind het ook belangrijk dat je een bepaalde snelheid in je trainingen houdt, een bepaald tempo, en dan kun je heel snel doorschuiven. Ook een beetje zien naar de vermoeidheidsfactor uiteraard. Maar dat is heel, heel veel 3 tegen 3. Maar dat is altijd, zo goed als zie wat ik zeg, altijd met een opbouw. En dat is eigenlijk, dat is misschien al met een tweede topic dat ik er misschien ineens kan insteken, is decision making. Dat is iets dat, allee, dat wij ook in de club, Joris zelf is daar ook een hele grote voorstander van. En daar staan we alle twee op een gigantische zelfde lijn op, samen met andere coaches. En gelukkig maar, ik zal niet zeggen alles staat of valt, maar toch heel veel valt met decision making. Wat moet ik wanneer doen? En eigenlijk nog vaak, als je ervan uitgaat dat je hard een diepe steek krijgt, wat moet ik doen op kleine, korte ruimtes in beperkte tijd? Dus heel belangrijk dat die gasten bij mij moeten weten, is probeer in maximum 2 seconden, liefst 1,5 seconde, naar een beslissing te gaan. En dat kan zijn onbal, dat kan zijn offbal. Dus dat is die beweging in offense, dat is die balmovement. Heel veel spelers zijn verliefd op een bal en doen veel te veel dribbles. Geen functionele dribbles. En dan moet jij spelen wat je wilt, dan valt het stil. Nu zijn spelers bijvoorbeeld, dat kan beginnen, zeg maar iets, 2-1. Dat wordt dan 3-1. Dat wordt dan 3-2. Dat wordt dan 3-3. Dus eigenlijk is dat één grote drill die ik voorbereid. Maar met verschillende opties in, verschillende entries in. En dus, daarmee bedoel ik, ik kan met 1 oefening kan ik makkelijk 1 uur vullen. Dus ik moet mij niet verliezen in de mannen anders opstellen. Ik moet mij niet verliezen in tientallen oefeningen. Dus je houdt je tijd functioneel. Want je hebt maar 1,5 uur. Dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Hè. Ik moet je tijd functioneel gebruiken. En in die drill bouw ik op. Die intensiteit wordt opgebouwd. Maar vooral, weer als rode draad, is die decision making. Ik kan een heel concreet voorbeeld geven. Je een speel met bal. Hey, bij mij kunnen bijvoorbeeld, gaan ze ofwel in baseline drive, ofwel in middle drive. Altijd zeggen dat een baseline drive neemt en de speler inside staat in defense en de weak side staat in de corner. We zullen 2-1 nemen. En als die baseline drive neemt, defense komt uit op de drive. Oké, wat doet de weak side? Ja, er zijn clubs die zeggen, oké, we gaan in positive circle, we gaan in negative circle, back the cut. Het maakt me niet uit. Maak daar een afspraak in, maar maak het helder voor die spelers. En als die dat doet, dan doe je dat. Zelfde fase, hij gaat in baseline drive, maar die speler gaat op een of andere manier uit naar de corner. Niet twijfelen, je gaat zelf in je leven. En dan kan je dan verschillende drills steken en dan zie je dat dat voor die spelers in het begin, dat is weer al dat ticket leren, heel veel nadenken is. En op het moment dat ze niet meer beginnen nadenken en dat ze doen, dan gaat dat supersnel. Dan zijn die vertrokken en dan steken daar intensiteit in. En dan ga je naar 2-2, 3-3, 4-4. Maar dan zit het toch al vaak of makkelijk een jaar verder, hoor.
Nee, de reden waarom ik goed die vraag is wou stellen van de 3-3, 4-4, omdat wat jij ook zegt, 4-4, en soms wordt die 5-5 vaak, omdat je met 12 bent, dan is het reden stil, tussen haakjes vergeten. En ik wil zo even de advocaat van de duivel spreken, is van, hebben we dan soms... Komt, als je dan soms in de 5-5 gaat, heb je dan soms geen probleem met spacing. Je zei het zojuist, van bijvoorbeeld een 4-4 moet je echt al goed gaan afbakenen, want soms, die ruimtes liggen gigantisch veel groter dan in de 5-5.
Nee, dat is volledig terecht, Mike, die opmerking. Ik kan zien absoluut niet als advocaat van de duivel. Integendeel, dit vind ik super interessant. Waarom ook? Ik heb dezelfde vraag nog maar 3-4 weken geleden van mijn eigen ploeg gekregen. We zijn in interactie gegaan en ik heb zelf aan de ploeg gezegd van, kijk mannen, wat zien jullie anders? Of wat gaat er goed of gaat er minder goed? En ik zeg, je kunt niets verkeerd zeggen. De mannen hebben zelf gezegd, coach, we zouden ook eens graag meer dan 5-5 gaan op de training. Ik zeg, oké, goed, waarom? En eigenlijk om dezelfde reden, Mike, ze hebben hetzelfde laten vallen, voor die spacing. Ze zeggen, al hetgeen wat we doen, wij komen dan in 5-5 en we lopen vast. En enerzijds was het van, maar aan de andere kant, je ziet ook als coach, je wilt bepaalde zaken allemaal erin steken. En ik ben al meer dan 15 jaar aan het coachen. En zelfs nog word ik daar op dat moment even in snelheid gepakt, zal ik zeggen, mijn ploeg. Maar ik vind dat niet erg. Integendeel. Dat doet je nadenken. En man, dat klopt. En dan hebben we dat ook in de vraag gehad. En dan straks ook training gegeven. En we ook op het einde 5-5 gedaan. En dan zie je wel bepaalde zaken al terug die je ervoor misschien niet in een 4-4 zag. Dus dat is volledig waar. Die spacing. Ik zeg altijd, spacing, timing. Dat zijn twee zeer cruciale zaken. Dat is een cliché, maar het is wel spacing en timing. Als jij geen spacing hebt, moet je van mij de beste speler zijn 1-1. Ja, als jij komt stunt op de weak side, dan is het gedaan met spelen. Die timing, als jij te graag een bal ziet, je hebt geen geduld op de weak side en gaat keer op keer instappen, op het moment dat je een speler drijft, dat leidt tot frustraties, dan leidt tot balverliezen. Dus constant die twee zaken in het achterhoofd, en dan kan je inderdaad perfect in 5-5. Altijd wel onderbouwd en vooral ook opgebouwd. Dat wel. Ja.
Ja, ik denk dat zoiets heel leuk. Ik weet niet of veel mensen hebben gezien in een bekerfinaal de frustratie van Gillet over de circle movement. Niet gezien?
Ja,
dat je op een bepaald moment draait tegen Brima en zegt: geef me daar gaan. Ik vond dat zo goed, omdat dat eigenlijk iets waar dat wij als jeugdcoaches of zelfs als seniorscoaches constant op hameren. En vaak. Ik denk dat ik het van de week nog heb gedaan bij jullie, Gunnar, denk ik, circle movements. En vaak wordt dat zo als belachelijk gedaan. Allee, van, moeten we het daarna gaan doen, Mike? Of moeten we dat nu doen? Maar uiteindelijk zie je zelfs in eerste klasse dat het soms niet gedaan. En eigenlijk leidt dat ertoe, al geluk dat het fout was, maar het leidt ertoe dat Gillet eigenlijk geen open lay-up had. Geen open lane meer had. En daarom hoop ik dat soms ook spelers kijken naar de podcast, of luisteren naar de podcast, dat die beseffen van hoe belangrijk het is om die skills te hebben. Zoals jij zegt, die decision making is super belangrijk voor niet alleen voor jezelf, maar voor andere spelers. En dat je niet moet nadenken van als die dat doet, moet je dat moet gewoon een gewoonte zijn.
Ja.
En wat jij zegt, Olivier, van in het begin van het seizoen maakten we wat afspraken. En in het begin is dat wel moeilijk, maar aan de tijd. De ene coach zegt, jij moet die corner vullen. De andere zegt, negative circle, backdoor. Maar dat er duidelijke afspraken zijn. En daar moet je constant op trainen. Hè?
Ja, maar wat ik wel merk in dit verhaal, dat is keer op keer dat een zeer moeilijke blijkt bij de doorgaans spelers, is als je bijvoorbeeld die posities traint, of je traint die circle moves, los van positief of negatief, maar niet uit. En je weet in een oefening dat je bijvoorbeeld met 3 bent en je bent een speler en je weet dat je de bal niet krijgt voor te scoren, maar ik vraag toch als coach dat je de beweging doet, dan loopt altijd mis. De eerste keer gaat dat, misschien de tweede keer, en daarna die verzaken hun taak en die schuiven gewoon al door. En ik denk, man, waarom doe je dat? Ik zeg, jij moet ook daar, want die ene keer ga je toch die bal krijgen, of is dat toch voor dat winning shot? Je gaat totaal niet klaar zijn. Dan kijken ze naar mij. Ja, maar coach, ik krijg toch een bal niet. Ik zeg, nee. Ik zeg, je moet dat hier trainen. Ik zeg, want ze biedt. Moet je kiezen of is wat je doet. Dan mogen we wel pas inside. Moet je wel gaan. Ik zeg, dan gaan we met 3, met 2 ballen. Ik zeg, wordt het veel gecompliceerder. Ik zeg, maar als je dit niet onder de knie hebt, zeg, kun je in principe niet verder. En dat soort spelers zeer moeilijk voor dat vast te krijgen. En van, nu moet ik in transitie gaan. Ook al krijg ik hem niet. En dat zeer gedisciplineerd doen. Die spelers ben ik eigenlijk naar op zoek, of zijn wij vooral ook in de club naar op zoek, die, als je spreekt over topniveau, dat zijn die spelers die zelfdiscipline hebben, voor keer op keer, proberen dat juist te doen. Ook al mogen wij fouten maken, je moet fouten maken, maar als het gaat over caps en spacing en timing, moet dat toch wel gedisciplineerd zijn, want alles, het hedendaagse basketbal is heel snel, is heel short defense, je hebt niet altijd veel tijd, dus je moet die ruimte creëren. En vooral lezen. Hè. Alles lezen. Dat is constant aan lezen. Dus, voilà.
Nee, klopt. En je zegt het, coach, die zelfdiscipline en twee zaken dat je zei, spacing en timing, heel belangrijk. Maar iets dat ook onontbeerlijk is fundamentals. En dat is ook wel iets waar je graag met ons over wil babbelen. In welk opzicht wilde jij het hier met ons even hebben? Is het algemeen of de Kortrijkse filosofie? Shoot.
Nee. Allee, ik wil er zeker geen mensen van de borst stoten of algemeen. Maar ik vind het toch wel belangrijk om dat hier te brengen. Allee, omdat ik de kans krijg, is het fundamentele gedeelte. Ben ik zelf al jarenlang heel hard mee bezig. Enerzijds omdat dat mij heel hard interesseert. Maar vooral ook omdat ik, en dat is een persoonlijke bedenking, algemeen merk dat de laatste jaren het fundamentele bij de jeugd algemeen, dan pak ik het heel breed, eigenlijk wel echt achteruit gaat. Achteruit gaat in de zin dat er spelers bij mij komen. Hey, ik heb ook de laatste 2 jaar in Antwerpen heel hard ingezet op individuele trainingen. Dus ik heb spelers gehad van, laten we zeggen, 6 jaar tot 5, 26. Eender welk niveau, maakt niet uit. En er zijn spelers bij waar je vanuit gaat dat die in een linker leer kunnen, ondanks dat ze rechtshandig zijn. En volledig die stappen niet kunnen, die coördinatie niet beheersen. En laat staan een onderhandse of een bovenhandse leer, pak met iets heel basis.
Ja.
En dan stel je die vraag van, hoe komt dat? Coach, ik heb dat eigenlijk nooit echt aangeleerd gekregen in de club. Dan moet ik altijd eens denken van, Oké, waar kom je dan vandaan? Wat is je situatie? Hoe lang speel je al basketbal? En dan speelde je eigenlijk al vrij lang basketbal. Ja, en dan ziet het toch van, oei, oké, dan ga je ermee aan de slag. En dan zie je algemeen bij de jeugd, als het dan vooral gaat over fundamentals onder druk, want dat vind ik heel belangrijk, fundamentals. Ik kan morgen een hele mooie open step doen, maar kan je een open step ook onder druk doen, zonder loopfout. En er worden gigantisch veel loopfouten gemaakt, zelfs nog bij eerste ploegen, gigantisch veel loopfouten op puur de basis. En ik blijf er, zolang dat ik coach ben, ik blijf erop pleiten dat elke club ook, en ik trek dat heel breed nu, heel hard moet nadenken over, oké, wat zijn fundamentals in basketbal? Waar moeten we die teachen? En ik vind, uiteraard moet dat van onder beginnen, maar eigenlijk mag je dat nooit stoppen. Je kunt niet zeggen van, we gaan hier 3, 4 coaches halen voor de onderbouw, en vanaf bovenbouw gaan we dat een beetje minder doen. Ja, dat gaat even snel terug achteruit, en dan ga je dat moeten werken. Natuurlijk moet je die mensen ook vinden dat daar op jonge leeftijd mee willen werken en vooral ook kunnen werken. Maar ik merk toch ja, dat er toch wel een beetje verval op is. En ja, het pure fundamentele, niks met tactisch te maken. Ja, gaan naar mijn inziens te veel achteruit. En maar het moet echt wel terug serieus aangepakt worden. En steek daar gerust oefeningen in. Fundamentele oefeningen die je niet in een wedstrijd doet. En een klassieker is met tennisballen werken bijvoorbeeld. Nou, spelers blijven zeggen, coach, kom je weer met je tennisballen? Ik zeg, maar als jij met een tennisbal kunt dribbelen, dan ga je zeker met een basketbal kunnen dribbelen. En dan zijn aan de slag. En los van welke drills, en iedereen kent YouTube en zo wel, daar gaat het mij niet over. Maar, en hou het ook simpel, maar het fundamentele, ja, ik vind dat onontbeerlijk. Maar, en dat heb ik ook een keer bij opgeschreven, ik heb ook een beetje voorbereid, ik zeg, is er ook ruimte binnen de club om aan die fundamentals te werken? Dat is ook belangrijk. Stel jezelf als club ook in vraag van, hebben we daar voldoende middelen voor? Hebben we voldoende materiaal voor? Hebben we ruimte voor? Hebben we de uren voor? Hebben we de zalen voor? Hebben we de coaches voor? Het is heel makkelijk om te zeggen, van, ik ga je een fundamentele coach binnenhalen, hè, voor een uurtje. Nee, je moet dat onderbouwd doen. Dat moet mijn visie zijn. En dat moet vooral ook op lange termijn zijn. En dan ben ik wel heel blij eigenlijk bij ons in de club, met het High Potential Project. Ja, je hebt er wel de ruimte voor om dat fundamentele enorm bij te schaven. En je ziet die jongens en meisjes op vrij korte tijd zeer snel vooruit gaan. Dat vind ik zo jammer. Als je dan ziet dat dat wel kan, dat dat vaak in vele clubs ja, een beetje te veel achterwege blijft.
En als je nu zelf naar de wijk kijkt, je doet de U16.
Ja.
Je hebt denk ik 1,5 uur training
Ja,
per
ik heb 3 keer 1,5 uur. Ja.
3 keer 1,5 uur. Percentage geef jij zelf aan fundamentele training bij de U16 nog? Allee, ongeveer, hè, Olivier,
Ja,
dat
maar
is.
het is zo dat je bezig, Mike. Je kunt zeggen van ik ga apart fundamentals trainen,
Nee,
maar je
maar
kunt.
ook in groep, hè? Ook in
Ja,
groep
je kunt,
kennen.
maar ik bedoel, nee, bedoel ik niet mee apart spelen, maar ik bedoel
Ah,
geïsoleerd in
kijk,
een
een
oefening.
drill. Ja.
Of je kunt, en dat doe ik per week heel veel te doen, er enerzijds om tijd te winnen en anderzijds naar de geïntegreerde oefeningen, steek de fundamentals gewoon in oefening. Ik kan een heel simpel voorbeeld geven. Als mijn topic is defense, 3 tegen 3, zeg maar iets. Ja, laat je spelen met bal gewoon al beginnen met zijn balhandling. Laat je, op het moment dat je 3 tegen 3 start, laat je al balhandling doen. Je hebt al gewone tijd, je bent al bezig met balhandling. En ondertussen doe je iets anders, in plaats van gewoon statisch te vertrekken. Daar kun je al perfect fundamentals insteken. Ja, dus hey, ik vind het een hele goede vraag, Mike. Ik vind het wel een beetje moeilijk om te antwoorden, omdat dat, ja.
Nee, maar ik
Ja.
snap wat je bedoelt nu dat je
Maar
dat ik
sowieso zitten fundamentals altijd bij mij erin. Er zit altijd shooting bijvoorbeeld, altijd in mijn training. Ik blijf ervan overtuigd, zeker dat vandaag, als je niet op niveau kunt shotten, ja, dan speel je niet mee.
Dat is een heel belangrijke, denk ik,
Shooting
geworden,
is
hè.
enorm, enorm belangrijk. Allee, ik snap niet dat er amper soms in een training shooting wordt gestoken, op een welke manier. Dat kan shooting aan dribbel zijn, dat kan statisch shooting zijn, dat kan dynamisch zijn, dat maakt niet uit. Om maar een voorbeeld te geven, dus dat zit er zeker in. Passing bijvoorbeeld, ja, dat gaat bij mij niet snel geïsoleerd zien. Dat zit ook altijd in een drill, samen met dribbling. En ja, zeer veel 1 tegen 1 ook. Hè. Ik koppel shooting eigenlijk ook gewoon aan 1 tegen 1. Ik denk dat dat een beetje clubafhankelijk is, hoe vaak dat je procentueel wat inzet op 1 tegen 1 of op die fundamentals. En dat is ook altijd een beetje eigen aan de coach, waar je een beetje je voorkeur bij hebt. Maar Eerlijk gezegd, het eerste half jaar nu met mijn U16 heb ik veel meer ingezet op het offensieve, veel meer dan het defensieve. Ja. En bewust. Want ik ben ervan overtuigd dat als je niet voldoende offensief uit de voeten kunt en je krijgt een goede verdediger tegen, ja, dan is het snel gedaan met spelen natuurlijk. Maar als jij het andersom doet en je kunt zeer goed of toch vrij offensief, ja, dan gaat die verdediger sowieso op de pijp moeten komen enzovoort enzovoort. Dus, het is een denkwijze die ik hanteer, maar alles zijn keuzes die je moet maken. Hè.
Ja, ik snap die keuze wel volledig, want ik doe dat eigenlijk ook altijd met een ploeg. Ik snap dat defense gewoon kampioenschappen winnen, wat ze wel zeggen. Mm-hmm. Maar als je offensief niet kunt scoren, hè, dan moet je, godverdikke, al heel goed kunnen verdedigen om te gaan winnen. En niet scoren en dan nog willen verdedigen de hele tijd, is heel moeilijk voor het vertrouwen. Dus ik ben ook een beetje, ja, ik ben ook een beetje van het principe voor mezelf van... Zie dat je eerst offensief echt gemakkelijke baskets kunt maken. En eens dat ze dat onder de knie hebben, hè, zoals ik die fundamenteel of in ploeg, dat je geen systeem, maar dat je een bepaalde filosofie hebt, waardoor dat ze gemakkelijk kunnen scoren. Oké, dan gaan we echt hard trainen op onze defense. En dan kunnen kampioenschappen gaan winnen. Want ik denk dat offensief het echt superbelangrijk is dat je, ja, dat je kunt gaan scoren. Want anders is die goesting om te verdedigen zo hard weg. Ik heb dat al etterlijke keren gezien bij ploegen die bijvoorbeeld in een wedstrijd geen een bal binnenkrijgen en dan moet je nog zo hard verdedigen, dan lukt het niet.
Ja, maar nu slaat ook weer een beetje, Mike, een beetje heel hard de naal op de kop. Hè. Je zegt zelf van, hè, of je spreekt uit, het winnen van kampioenschappen. Ik zou liegen als ik zeg dat ik zelf niet graag win, absoluut. Ja. Ja, ik haat verliezen, maar ik heb dat ook moeten leren en ik leer nog altijd, zeker bij jeugd, of vooral bij jeugd, je kunt dat niet vergelijken met seniors natuurlijk, maar jeugd, blijft die opleiding, blijft dat fundamentele prioritair, alsjeblieft. Allee, dat wil ik zeker gezegd hebben. En natuurlijk, als ik de laatste minuut zie dat ik kan winnen, mag ik misschien ook wel even tactisch uit de hoek komen, maar los daarvan, blijf voor handen houden of voor ogen houden als coach en als club, waar dat je naartoe wilt gaan. En is het dan voor die bekertjes te winnen? Is het dan voor kunnen zeggen... Ik ben er ook na een paar jaar van afgestapt. Volledig zelf.
Sowieso.
Echt waar. Ik ga bij mij gaat dat zelfs verder. Hè. Als er spelers zijn die er beter aan hebben om op hun 16 of hun 17e van club te veranderen en ergens anders in de eerste boot te gaan spelen, maak dat communicatief met beide clubs en laat die gaan. Ja? Mm-hmm. Ga voor die opleiding van die speler en niet alleen voor je eigen... Maar voor iedereen. En ja, daar kom ik vaak mee in conflict met andere coaches of met clubs. Maar dat maakt niet uit. Dat is interessant om het over te hebben. Maar ja, die spelers zijn voor mij het belangrijkste. En alleen nogmaals, als ze inderdaad dat fundamenteel niet beheersen. En die spacing en die timing. Ja, dan gaan die blijvend gefrustreerd raken. En op een gegeven moment, als ze 16, 17 jaar zijn. Worden ze wel of niet opgeroepen natuurlijk. Hè. En dan zijn de plaatsjes zeer duur.
Mm-hmm.
En ik blijf dan overtuigd, ik zeg het tegen mijn spelers, het tactische kun je nog altijd leren als je in een seniorsploeg komt. Als je met basketbal bezig bent en je bepaalde basketbalintelligentie, en het gaat over screening, het gaat over hedging, het gaat over rotatiedefense, maakt niet uit, dan gaat dat goed komen. Allee, wat een willens is naar weg en iedereen kan verdedigen. Nu pak ik het heel zwart-wit, hè?
Ja, klopt.
Maar ja, nogmaals, maak er als club een eigenheid van, een duidelijkheid van, en vertaal dat ook naar je spelers. Dat gaat heel duidelijk worden voor de spelers. En als die willen geloven, gaan die lang bij de club blijven. En dan gaan die er meer voor vechten. En dan gaan die winstmatchen, die gaan vanzelf komen. Sowieso. Maar dat vind ik, ja. Dat blijft toch wel een moeilijke keer op keer als ik die ploegen tegenkom. En ik zie nog maar die opwarming. Hè, dan denk ik, allee jongens, dit kan toch niet? Ja. Dat is gewoon, ja. En dat is niet, allee, dat is in alle bescheidenheid. Dat gaat niet over de betere coaching of zo. Dat gaat gewoon over visie. Over met die spelers willen bezig zijn op de juiste manier. Ja, ik denk dat er nog veel ruimte voor verbetering is, zal ik zo zeggen.
Ja, natuurlijk. Wat ik heel interessant vind, en ik ben ook zo, en Gunnar zal ook zo zijn, is van, je moet nooit niet als coach aan jezelf denken. En je moet altijd in functie van de speler denken. En ik zeg dat tegen mijn gasten ook, als jij morgen naar een ander club kunt gaan, waar dat ik van vind, als persoon en als coach, dat jij er beter van wordt, dan zal ik je altijd laten gaan en zal ik zelfs helpen. Zal ik zelfs helpen? Ja, stel wat jij zegt. Laten we babbelen met die clubs. Of babbel jij met je eigen club en zegt van... En je mocht nooit niet denken... Allez, ik heb dat deze jaar gehad met een speler die zo aan het twijfelen was. En ik zei van... Kijk, als ik vind dat jij kunt gaan naar daar en jij gaat er beter van worden, wie ben ik om je tegen te houden? Ik ga er niet beter van worden. Ja, misschien een jaar of twee jaar. Maar jij gaat... In die end kan jij misschien zeggen... Oké, coach, jij hebt altijd tegengehouden. En zo ben ik niet. Ik denk dat wij allemaal wat meer moeten denken in functie van het basketbal. En zeker als jeugdcoach, hè. Versta me niet verkeerd. Dat we gewoon in functie van het kind moeten denken. En niet in functie van ik moet winnen of ik moet dat kunnen. Ik heb een jaar gehad met U21 dat ik niet won. En dat ik zelfs in een spannende situatie spelers liet spelen waarvan dat ze zeiden van, allee, we hadden nu kunnen winnen. Dat ik zei van, ja, maar op het einde ga ik niet meer winnen. En het jaar daarna denk ik dat we spelen en we verliezen pas na 12, 13 wedstrijden. En ik zeg, kijk, dat komt omdat we vorig jaar daaraan gewerkt hebben dat die mindere spelers ook in die belangrijke momenten hebben moeten spelen. En nu zijn die er klaar voor. Maar als ik toen had gekozen voor enkel winst, 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 dan had ik het jaar daarna geen winst gehad. Allee, ik bedoel geen winst, maar niet winnen, 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 maar winst dat mijn spelers beter waren geworden. Ik denk dat dan een heel belangrijke is dat coaches dat gaan leren.
Ja, maar dat is het luik op de kant van de coaches. Wat ik daar zeker aan wil toevoegen, is aan de kant van de spelers, zoals de ouders, is dat we ook moeten leren geduld hebben.
Yes.
We hebben geen geduld. Het moet allemaal vooruit gaan. Het moet nu gebeuren. We moeten en die wedstrijden winnen. En mijn zoon of dochter moet zoveel vooruit gaan. En binnen 3 jaar moet ik daar zitten.
Mm-hmm.
Rustig. Ga in dialoog met de club. Wat is er voor handen? De club moet zien, oké, wat wordt er beloofd? Hoe kan het oppassen? Maar er wordt een verhaal gecreëerd. Dat wordt gebracht naar die spelers, die ouders. Oké, goed, we gaan ervoor. En geef toch eens minstens aan een coach in die ploeg minstens 2 seizoenen, soms 3, om eraan te werken. En dan kan je altijd zien van, oké, zitten we goed of niet? Dat vind ik toch ook wel vaak dat vaak tot uiting komt dat er veel te weinig geduld is. En dat werkt niet bevorderlijk voor niemand. Dus op lange termijn denken, hè, dat is toch wel belangrijk. Ja.
Nee, sowieso. Dat is ook zo. Nu, coach. We hebben nu al een paar keer eigenlijk al een paar zaken aangehaald hè, die vasthangen aan uw visie, uw filosofie. En een bepaald topic, ik heb het in Engels verwoord, hold the vision.
Ja.
Ik veronderstel dat gaat over het vasthouden aan een bepaalde visie, als coach. Wat kunnen we ons daarover meegeven?
Wel, dat is eigenlijk hetzelfde bewoording, dezelfde benaming, die ik de laatste 2 jaar in Antwerpen heb gebruikt voor de basketbalschool daar, hold the vision. Goed, je wilt inderdaad zeggen, hou je aan de visie vast. Maar natuurlijk, voordat je een visie kunt vasthouden, moet er een visie zijn. En dat is ook altijd zoiets dat ik... je zult misschien al doorhebben, maar ik ben altijd wel vrij kritisch. Ik ben ook zelf kritisch, maar ook wel kritisch algemeen. Ik vind dat dat vaak heel snel wordt gezegd, de visie is. Dan denk ik, de visie is. En dan wordt die visie uitgelegd. En dan denk ik, oké, dat is mooi. Dat is mooi uitgelegd. Dat is mooi omkaderd. Maar hoe ga je dat tot uiting brengen? Ik zeg, wie heb je daarvoor nodig? Ik zeg... dat gaat dan over bestuur, over coördinatoren, over coaching, over spelers, heel het gamma. Zeg, hoe ga je die visie naar buiten brengen, naar de ouders toe? Wie gaat die visie dragen? Zeg, op welke termijn pak je die visie? Er komt zoveel bij kijken. En daar wordt soms al een beetje te snel gewerkt. Dat ook met dat geduld te maken dat ik straks zei. Maar als die visie er is, en we gaan ervan uit, er is een visie in de club. Iedereen weet min of meer wat hij moet doen. Dus pak nu bijvoorbeeld bij ons, bij Cortex Keurs. Ik zeg altijd, het is geen revolutie, maar het is een evolutie. Hè? Dus we proberen nu naar een evolutie te gaan in de club. Nieuwe wind en dat soort zaken, maar dat vraagt tijd. Maar eigenlijk, die visie wordt eigenlijk in augustus, begin dit seizoen, hebben we samengezeten met de coaches. En eigenlijk lag daar een sportief concept klaar en wordt dat uit de doeken gedaan. Dat was eigenlijk mooi voor ons. Dat was duidelijk, we hebben vragen kunnen stellen. Wel met die wetenschap van, oké, coaches, je krijgt hier een visie, maar... Jullie krijgen ruimte als coaches om daar zelf invulling aan te geven. Dat vond ik wel heel goed. Dus enerzijds wordt er een kader geschetst door de club. Maar anderzijds krijg je als coach je eigenheid om daar zelf mee om te gaan. Ja, en ik vind het heel belangrijk, misschien al gezegd, dat je probeert niet vanaf te stappen van die visie. Waarom is dat ook belangrijk? Omdat je gaat spelers gaan zoeken, of je gaat spelers al in de club hebben, of spelers extern gaan halen, die passen in die visie. Maar als je als club niet weet, waar wil ik zelf naartoe, ja, dan wordt het een heel groot gegeven. Weet je het wel, dan kan je op het eind van het jaar zeggen, oké, die speler wel, of die speler past niet in de visie. Ja, en dan is het ook voor die speler duidelijk, of die houders van, oké, ik pas hier wel in, of pas hier niet in. Of ik kom er zelf niet goed bij. Ik zit liever bij een andere club, of ik zit liever bij de B-ploeg. Dan bij de A-ploeg, het maakt me niet uit. En dan nog, last but not least, die visie is bijvoorbeeld zoveel mogelijk spelers naar een eerste ploeg. Oké, goed. Wat hebben we daarvoor nodig? Hebben we daar de spelers voor? Moeten we nog extra spelers gaan halen? En je moet ook iets kunnen verkopen aan je coaches. En dat vind ik ook belangrijk in een club, van alle clubs. Als je iets wilt verkopen, is het ook belangrijk dat je coaches daarin meetrekt. Maar goede coaches, ja, moet ik het zeggen. Ja, swanjeert, hè. Hetzelfde als de spelers. Swanjeert in de zin van, ja, je kunt ze iets geven op lange termijn. Of als jij dit doet, kun je binnen zoveel jaar misschien doorgooien naar daar. Hetzelfde met de spelers. Hey, is er een eerste ploeg, een tweede ploeg, een derde ploeg? Is dat veel interessanter dan dat er misschien alleen maar een eerste ploeg in de eerste klas speelt?
Ja.
Want hoeveel spelers gaan er rechtstreeks naar de eerste klas? Ja? Maar laat dat zijn 3 of 4 seniorsploegen. En je weet, wat moet ik doen om daar te geraken? Wat moet ik doen om daar te geraken? Ja, dan is het gewoon aan de spelers om ervoor te gaan of niet. Maar dan heb je als club, staat er veel sterker in hun schoenen. En kunnen veel ja, comfortabeler werken.
Ja.
Maar dat vraagt heel veel tijd, heel veel communicatie ook. Ja, dus voilà.
Wat is de identiteit van coach Peters op aanvallend vlak?
Zo laat het normaal zich, zo vragen.
Als ik daar nu subiet aan een van uw spelers vraag, wat zou die antwoorden?
Individuele verantwoordelijkheid. Balmovement. En agressiviteit.
Nice.
Je kunt blijven gaan, maar ik denk dat je daar ook wel een keuze moet in gaan en maken. Dat wil niet zeggen dat je andere zaken niet aan bod laat komen, maar ja, dat zijn zaken. Bijvoorbeeld agressiviteit is iets, ja, dat is bij mij altijd moet aanwezig zijn. Eender welke drill. Dat kan zelfs zijn, stretching. Ja, dan is dat ook niet agressief stretchen, maar dat bedoel ik mee. Dan is dat ja, wel in je hoofd, je mentaal klaar houden of klaar blijven houden, dat je die stretching goed blijft doen, keer op keer. Dus ik trek dat voor alles gewoon door. En ja, ik zit op die spelers een nekvel. Hè. Die hebben dat niet altijd graag. We zitten er heel kort op. Maar ik zeg ook altijd hetzelfde moment dat ik niet meer ja, op je nekvel zit. Ja, dan hangt het scheef. Hè. Dat is niet goed. Hè. Maar die spelers die gaan dat wel appreciëren. Zo of laat. En ik heb ook zoiets. Ja, als je op niveau 1 traint en speelt. Ja, dan heb je een bepaalde identiteit. En ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Dan moet je ook weten dat er spelers zijn. Die misschien in een B of een C-ploeg spelen. Die staan te azen om daar te trainen. Of te spelen. Maar je hebt er misschien maar 12 spots. Dus ik vind dat ook mijn plicht als coach ja, om daarnaar te werken met die gasten.
We hebben het er straks even gehad over dat die spelers zelf moeten, dat die zelf moeten leren en moeten doen. Maar dat geldt sowieso ook enorm hard voor ons.
Ja.
We krijgen ook enorm veel input van je zei het er straks zelf, YouTube... wedstrijden gaan kijken. Heb jij zo iemand waar je ja, een soort mentor of iets waar je nou vast aan hebt? Of hoe probeer je toch al die informatie te filteren?
Ja, er is inderdaad heel veel. Hè. En het is inderdaad de kunst of ook altijd de moeilijkheid om dat te bewaken dat je daarin verliest. Nu, in het verleden, hè, als ik bij Giants werkte, omdat je nu het woordje mentor uitspreekt, heb ik heel veel gehad en geleerd ook van Luc Smout. Ik heb er zelf nog onder gespeeld destijds, bij Sint-Jan. En dan heb ik bij Antwerp Giants ja, 10 jaar samengewerkt. Ja, dat is ook iemand die basketbal ademt, om maar zacht uit te drukken. Dus je wordt daar volledig mee ingezogen als je niet oplet. Maar dat was goed, dat was leuk. Ik had ook nog geen kinderen en dat was toen 7-7 basketbal. Dus dat was ook heel hard naar shooting en 1 tegen 1. En inzicht, hè, ongelooflijk inzicht daarin. Maar ik heb verschillende coaches gehad, hè, dus sowieso pakten we altijd iets mee. Maar natuurlijk, als je zo lang met iemand samenwerkt, op toch een bepaald niveau, mm-hmm. ja, is dat iemand die me wel altijd zal bijblijven. Ja, ik heb bijvoorbeeld, dit jaar ben ik begonnen met het High Potential Project. Ik deed de jongens en Benny Mertens deed de meisjes. Benny Mertens, ik had er nog tot toen nog niet mee samengewerkt. Ik heb daar zodanig op een half jaar tijd van geleerd, dat hij op een gegeven moment letterlijk tegen mij zei, we schoten altijd in de lach van, eigenlijk krijg je elke donderdag een gratis kliniek van mij. En dat was ook, ik zeg ja, ik zeg, wat zeg jij nu? Ik zeg eigenlijk, ik zeg maar ja. En elke keer had ik mijn boekje bij en elke drill, of zoals elke drill, schreef ik dingen van op, die dat ik ofwel ja, nog niet wist, ofwel half wist, of denk ik, ah, dat kan ik eens gebruiken. Mm-hmm. En dan maak ik daar een vertaling van. Ik heb zo Fast Draw, ik denk dat je dat kent, dat programma. Mm-hmm. Dus bij mij staat dat niet vol, maar toch redelijk per items. Van wat wil ik met de jeugd? Decision making, shooting, dribbling, maar niet uit. En dan per item steek ik daar zaken in. Maar, nogmaals, niet geïsoleerde zaak, altijd wel verweven in het sportieve concept dat ik bij Cortex Spurs voor ogen heb. Ja. Dus elke drill die ik zie, ga ik niet klakkeloos overnemen van YouTube of van een coach. Maar die steek ik eigenlijk in. Dus het sportief concept dat we begin dit seizoen gekregen hebben bij Cortex Spurs. Dus dat vraagt natuurlijk wel wat werk. Want dat is, ja, oké, okay, zoveel spelers, je wilt dit, je wilt dat. En je steekt dat daarin. Maar je blijft ondertussen blijf je creatief als coach. Je blijft ja, vernieuwend voor jezelf en een stuk voor je spelers. Je gaat eigenlijk onbewust op bewust mee met een hedendaagse basketbal, op een of andere manier. Dus ik vind dat super interessant om te doen. En ja, ik heb collega-coaches. We zijn met 4 nieuwe coaches dit seizoen begonnen bij de A-lijn. U14, U16, U18, U21. En ik heb van elke coach heb ik al dingen meegenomen. En ja, in clinics ook. Mm. Ik zou nog niet zeggen dat ik elke 2 weken een kliniek volg. Zeker niet. Maar ja, ik probeer zoveel mogelijk ja, op te pikken. Maar me niet te verliezen in hetgeen dat ik heb gezegd. Dat je elke training een nieuwe training geeft. Dat ga ik ook niet doen. Nee, zeker als niet. Mm. Maar ja, ik zeg het. Dat zijn wel coaches die me allez, nu direct op de geest komen. Ja. Ja, maar er zijn er ongetwijfeld nog die ik vergeet. Dat maakt nu niet uit. Maar, nee.
Maar de reden waarom ik dat ook vraag is omdat ik weet en ja. Dat je er niet op kunnen antwoorden. Gunnar heeft zo een begin een boekje gehad waarin hij alles opschreef van, dat was dan puur tactisch, hè, van je ja. Place. En Gunnar, dat je zei van, oh, ik zag dat. De Euroleague match. Ja, ik zag dat. Ja, ja, maar nee. Ik zag dat en dan dacht ik, oh, dat kan ik niet brengen. 5 minuten later zie je iets anders. Maar dat bedoel ik, Gunnar, met ja. Een overvloed van info. Hoe is het daar nu mee, Gunnar? Kun je dat al beter filteren?
Ik
kan dat ook niet.
Hij is nog altijd bezig.
Nee, dat is zo. Je ziet iedere match honderden dingen dat je denkt van, ah, ik moet dat pakken, maar... Dan merk je zelf al, oei, als ik al zoveel informatie heb en het is te veel, hoe gaat dat in godsnaam aan je spelers overbrengen? Ja, het is niet omdat je iets ziet, of ja, inderdaad, in Euroleague, ja, probeer dat maar aan een U14. Ja. Alles hangt af van welke ploeg dat je hebt natuurlijk, hè. Dat is ook zo.
Nee. En weet je wat een leuke is eigenlijk om zo... Er moet ik ook gezegd over praten. Dus bijvoorbeeld, ik ben iemand die nu... En ik hou van heel snel spelen, mm-hmm. hè. En dan krijg je zo daarna, dan begin je zo wat opzoekwerk te doen en dan krijg je zo informatie. Most of de meeste Euroleague teams spelen veel trager een basket, want dat is beter. En dan denk je zo, what the fuck? Wat moet ik nu doen?
Heel die ballon geprikt.
Ja. Ja, dan krijg je zo'n mindfuck eigenlijk van, oh man, ben ik nu zoveel keer bezig. En eigenlijk is dat niet zo, want je moet je eigen visie wat volgen. Maar je probeert je zo niet te spiegelen, maar te denken van, oké, okay, dan lees je waarom of dat. Maar dan zal ik dat je naar ook zegt, hè? Dat zijn een andere type ploegen. Maar dat is elke keer soms zo grappig, omdat dat zo moeilijk is. Je krijgt Tuurlijk. Zoveel informatie dat je begint te twijfelen soms wel eens. Hè?
Maar ik denk wel, en je maakt een Gunnar, dat het belangrijk is als je een onderscheid maakt tussen jeugd en seniors. En je spreekt bijvoorbeeld nu voor seniors, want we hebben het heel vaak over jeugd, maar als je voor seniors spreekt. Ik denk dat er 2 zaken zeer belangrijk zijn als coach zijnde richting je spelers. Los van de oefeningen. Want en het hangt er wel aan vast, ik ga zo op terugkomen, is als hetgeen dat je vertelt, als je spelers dat geloven, ja, dan zit je heel ver. Hè?
Mm-hmm.
Ja?
Ja.
En dan gaat dat nu zo is of zo, als je spelers er willen in meegaan, en die geloven u, dan kan je heel veel bereiken. En dat heeft niks te maken met A gediplomeerd of B gediplomeerd of Euroleague, het maakt niet uit. Kun jij een beste coach zijn, kun jij de coolste drills hebben. Als die daar niet in geloven, ja, vergeet het. Dan speel je niet meer met de knikkers. Dat is wel zeer belangrijk, vind ik. En ja, dat gaat er ook wel. Plus ook, en dan merk ik, Sinos niveau bovenaan, is welk spelersmateriaal heb je?
Mm-hmm.
Welke spelers heb je voor u? Dat wordt ook vaak, ik zal niet zeggen vergeten, maar soms bepaalde zaken in overslagen. Van, ja, heb ik hier vier bigs? Heb ik hier small ball? Dat ik wil spelen. Heb je er nog gekeken? Heb je er niet nog gekeken? Heb je er budget voor? Heb je er geen budget voor? Die ploeg is rond. Ja, en moeten we nu nog gaan samenzitten? Allee, snap je? Dat totale plaatje moet wel kloppen. Kan ik hier een volledig playbook vol hebben? Als ik morgen geen ene center heb en ik heb hier plays for big ones, ja, dan wordt het moeilijk. Hè? Dus het klinkt allemaal heel logisch, maar dat is niet altijd in realiteit. En ik merkte bij mezelf ook als coach, ik ben zeker niet... de trots om dat toe te geven, dat ik soms nog altijd, ook bij het lesgeven, er te snel van uitga dat de spelers voor mij, of de spelers van mij, begrijpen wat er in mijn hoofd na zoveel jaar ervaring afspeelt. En je ziet er aan klungelen en denk ik, allee, hoe kan dat nu? Mm. Maar eigenlijk is dat gewoon normaal. Eigenlijk ga ik te snel, of is het te moeilijk, of heeft hij meer tijd nodig? En was ik ook, als ik vroeger zelf 16 was, waarschijnlijk was ik ook zo. En dat is wel iets dat ik me constant moet tegen bewapenen van, wacht, even, stel eens in de gast in plaats en ja, dat moet ik wel blijven doen, vind ik. Ja.
Nee, klopt. En coach, je bent nu even bezig geweest over seniors, hè? Je doet nu U16.
Ja.
Is het voor u een bepaalde ambitie? Zie jij u later als fulltime seniorscoach aan de slag gaan? Of zeg je, ik ben daar nog niet uit?
Wel, ik heb nu... zoals 14 jaar bijna, hè, doe ik... zoals jeugd.
Mm-hmm.
Volgend seizoen in principe heb ik, mede door vooral praktische omstandigheden, even mij voor ogen genomen dat ik geen ploeg ga nemen. Of toch alleszins geen jeugdploeg.
Ja.
Maar wel binnen de club blijf. In die zin dat ik iets meer wil de club weten ook toelichten op het, de specialisatietrainingen, op de shooting, op het High Potential project. Dus zien wat dat geeft. Zowel jongens als meisjes, dus dat moet nog uitgewerkt worden. Maar ja, op dit moment hoeven seniors niet voor mij, omdat ik eerst wil zien wat dat geeft. Maar het zit zeker wel ergens in mijn achterhoofd. En dan zou het kunnen zijn dat ik eerst als assistent ergens aan de slag ga. Maar dan, ja, allez. Ik heb al 1 jaar seniors gedaan.
Mm-hmm. Dat is Wezel, hè?
Dat is Wezel, dat was het tweede provinciaal. Mm. Mm-hmm. Zeer, zeer, zeer veel van geleerd. Mezelf ook heel hard tegenkomen. Ook, ja, nee, ik zeg het, met vallen opstaan. Maar ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat is ook dat zelfkritische dat naar boven komt. Als ik zie hoe hard ik ermee bezig ben, hoe gepassioneerd ik door het spelletje ben. Als het gaat over seniors coachen, zie ik het wel hoger. En met alle respect voor het niveau, want ik ben er zeker niet te goed voor. Maar wat wil je me zeggen? Ik merkte daar, dat doe ik tegen mijn gezicht zelfs, dat ja, de aanpak die ik heb, of ja, hoe ik er mee bezig ben en wat verga, strookte niet altijd ja, met de mentaliteit, zal ik zeggen, die dat je daar hebt in die reeksen. Wil dat dan zeggen dat ik morgen eerste klas moet coachen? Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Ik wil maar zeggen, dat verhaal moet wel kloppen van wat wordt er gebracht. Die visie moet ik erin terugzien en niet zomaar holler bolder. Is dat in combinatie met U21 bijvoorbeeld, met doorstroming van jeugd? En is dat een project? Hè? Dat is wel belangrijk. Is dat een project van bepaalde jaren? Dan zie ik dat zeker zitten. Maar ik zou ook niet eens de beste aannemen om te zeggen van oh, ik kan dan zeggen dat ik eens een keer heb gecoacht. Nee, dat geloof ik niet. Dat is niet aan mij besteed. Er moet echt wel een verhaal in zitten en echt onderbouwd. Maar ja, goed. Dat moeten we zien. Ik zit met 2 kleine kindjes nu. Die ook heel veel aandacht vragen, dus een beetje zien. Ook al in de club over gaat, hetzelfde met de A-cursus. Eerst wil ik die heel graag behalen. Ook omdat ik dat super interessant vind. En Anderzijds, ja, ik heb er ook zoveel tijd in. Dus constant afwegen. Dus ik ben er niet volledig uit wat ik op korte termijn wil doen, buiten de specialisatie en op lange termijn. Maar ik zit er langs de andere kant ook al lang in. Dus misschien is het even niet slecht voor een jaar iets rustiger. Maar ja, goed. Ik zeg nooit, nooit. Ik ben benieuwd. Ja.
Ja. Nee, ja, maar dat is het. Het is, soms, ik heb nu die kinderen, gezin, ja. Het is niet altijd alleen maar basket. Hè. En dat is ook zoiets dat vaak zeggen in basket als coaches. Hè, Mike, we hebben het erover gehad, hè, over het project in Contig. Je bent altijd bezig over player development, hè, en skill, ja. Maar eigenlijk zijn we meer naar personal development. Hè, want die jongens gaan ook naar school. Hè, je moet het breder zien dan basket. Want ja, als ze niet goed in hun vel zitten op school, kan dat wel een impact hebben op basket. En, dus dat is wel heel belangrijk, dat je daar een verhaal hebt. En inderdaad, zoals dat gezegd, als je die een buy-in hebt als coach, als die je blindelings vertrouwen en meegaan in hetgeen dat je wilt vertellen en vertelt, stel met de ouders, staat al heel ver.
Absoluut.
Dus volledig mee akkoord. Nee, top. Ik vond het een heel aangenaam gesprek. Het is alweer voorbij aan het vliegen, dat uur.
Ja, dus,
zo afkap aan de kijkers, maar we nemen deze op hier op een woensdagavond. En ik heb nog een belangrijke call met een klant straks. Dus dat is de reden dat we hier gaan afsluiten. Maar ik vond het heel super om je nog eens te zien, coach. Want ja, ik ken u nog van op de topsportschool, toen ik daar als eerstejaarsstudent kwam. In Merkten.
Ja, er is in een vorig leven.
Ja, dat is ook allemaal al 20 jaar geleden bijna. Dat is echt... de tijd gaat snel. Maar hopelijk zien we elkaar nog een keer in echt en niet achter een schermpje. Dat is ook altijd iets aangenaam.
Sowieso, ja. Nee, mannen, ongelooflijk bedankt voor de podcast, voor de uitnodiging. Super interessant. Ik hoop ook dat... ik weet eigenlijk niet dat er menig coaches slash spelers dit ook eens bekijken en eens beluisteren en er vooral ook eens over nadenken. Mm-hmm. Ik denk dat super interessant kan zijn voor iedereen. En als we er allemaal een stukje dat kunnen meepakken, is dat een win-win voor iedereen. Dus supergoed initiatief ook. Wil ik zeker gezegd hebben, ik volg jullie ook. En ik vind het echt een heel goed medium, absoluut.
Nee, super. Dat is fijn om te horen. En sowieso, ik denk ook, coach, dat niet onterecht is wat ik zeg, maar als er spelers of coaches zijn die vragen hebben voor u, die mogen u zeker contacteren.
Absoluut.
Via Facebook of Instagram of ik weet niet hoe. We zullen dat ook zo in de tekst zetten bij de mededeling van de podcast. Dus als er iemand is, stuur gerust de vragen door.
Oké, super. Bedankt, mannen.
Olivier, salut, man.
Fijne avond. Bye-bye.
Bye-bye.